Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn wij uw huis en tempel zangen. 84, het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen Romeinen 12, de versen 1 tot en met 8. Ik herhaal Romeinen 12, vers 1 tot en met 8. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Lezen wij Romeinen 12, de eerste 8 versen. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik, een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate van het geloof gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij leden van elkander. Hebben er nu verscheiden gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate van het geloof, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naarstigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 86 en daarvan het 6e vers, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86 vers 6 gaan we samen zingen. Gemeente, we willen vanmiddag stilstaan bij hetgeen u is voorgelezen. Romeinen 12 en dan in het bijzonder de versen 5 tot en met 8. We gaan die eerst lezen. Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebben we nu verschillende gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Tot zover het gedeelte waarvoor we vanmiddag, voorafgaande bevestiging van Amstragers, uw aandacht willen vragen. We zien in dit gedeelte iets over de gemeente Gods, Gods kerk. En dan letten we eerst op het wonder van de gemeente en in de tweede plaats op de dienst in de gemeente. Het wonder van de gemeente, vers 5 en vers 6. En in de tweede plaats de dienst of de gaven, de charismata in de gemeenten, vers 7 en vers 8. Gemeente, we zijn vanmiddag samen in een dienst die staat in het teken van de bevestiging van een drietal broeders in hun ambt. Het ambt van ouderling en het ambt van diaken. We hebben in onze kerken een drietal ambten, het ambt van predikant, herder en leraar. En ik mag nu bijna 30 jaar hier dienen en dat is natuurlijk een voorrecht. Andere gemeenten zijn al vele jaren vakant. En vooral als je consulent bent van een vakante gemeente, dan merk je dat dat soms heel zwaar en ook heel moeilijk is. En het is daarom ook een grote nood dat er in onze gemeente zoveel vakante gemeenten zijn. Naast het ambt van herder en leraar is er ook het ambt van de ouderlingen die het opzicht hebben over de gemeente en is er ook het ambt van de diaken. De ambten zijn niet voor het leven ingesteld, maar de ambten moeten iedere keer weer opnieuw gekozen worden en zo mogen ambtsdragers zich dan weer opnieuw aan de gemeente verbinden. De dienst staat vanmiddag natuurlijk ook in het teken van Gods woord, want wat we hier doen, dat moet naar de Bijbel zijn. En vandaar ook dat we vanmiddag een poosje willen stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte, want daar onderwijst de Heilige Geest de gemeente erin hoe hij nou wil dat het in de gemeente zal toegaan en hoe er een zekere orde is en dat niet zomaar alles geoorloofd is in de gemeente Gods. Eerst wordt ons verteld wat de gemeente is. Het is een lichaam met leden enzovoorts, een beeld wordt gebruikt. En in de tweede plaats wordt gewezen op de gaven in de gemeente en hoe die gaven moeten worden gebruikt. En zo gaan we dan ook vandaag hier vanmiddag weer een ogenblik stilstaan bij het woord van God. Paulus schrijft, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Paulus schrijft het in de brief aan de gemeente van Rome. En u weet dat de kerninhoud van deze brief, dat is de rechtvaardiging van de goddeloze. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En geloof, dat is een ander woord voor kennen en vertrouwen. De rechtvaardige zal de Heere Jezus kennen en de rechtvaardige zal op de Heere Jezus vertrouwen. Dat wordt ermee bedoeld. En Paulus die werkt uit in deze brief, in de Romeinenbrief, die u eigenlijk elk jaar wel minimaal één keer moet lezen en liefst twee of drie keer moet lezen. Want daarin staat gewoon wat God werkt in het leven van elke zondaar en elke zondares die voor hem moet verschijnen. Dit moet hij weten, wat in die brief staat. Hoe staan we rechtvaardig voor God? En dan bedoel ik daarmee, hoe staan we straks als we sterven recht voor God? Hoe is die verhouding weer hersteld? En eerst vertelt Paulus dan in de Romeinenbrief dat dat nodig is. Daar heeft hij hoofdstuk 1, 2 en 3 voor gebruikt. En dan laat hij zien dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. En dat we allemaal niet in een goede verhouding staan met God. En dat komt door de zondeval, dat weet u. En dat geldt voor de heidenwereld, dat geldt voor de keurige wereld en dat geldt ook voor de godsdienstige wereld. Dat geldt voor ons allemaal. Alle mond wordt gestopt. Dus de rechtvaardiging dat die relatie weer hersteld wordt is nodig. In de tweede plaats, en daar begint Paulus in hoofdstuk 3 mee, vers 21, En dan gaat hij mee verder tot en met hoofdstuk 8. Hoe die relatie dan precies wordt hersteld. En dan benoemt en dan beschrijft Paulus ons twee dingen. A, de persoon van de Heer Jezus, dat is de verlosser. Een andere verlosser bestaat er in heel de wereld niet. Dus daar moeten we eerst natuurlijk het over hebben. En in de tweede plaats, hoe krijg je nou deel aan die verlosser? Nou, zeg iemand door erover te praten of bepaalde dingen te voelen of iets dergelijks. Dat is allemaal fijn, dat is wel mooi, maar daardoor krijg je nog geen deel aan de verlosser. Hoe krijg je er wel deel aan? Nou, dat staat in Romeinen 4 en Romeinen 3. Door het geloof, door het geloof in Jezus Christus. En wat geloof is, dat werkt Paulus dan uit in Romeinen 4. En dan wees je op Abraham en David als een voorbeeld. En vervolgens gaat Paulus dan schrijven over de vruchten van dat herstel van die relatie. En dan begint hij in hoofdstuk 6 mee, dan komt er een heel nieuw leven. Hoofdstuk 7, dan komt er ook een worsteling. En hoofdstuk 8 is de overwinning door de Heilige Geest. En tenslotte gaat Paulus dan nog een stap verder. En dan gaat hij de broeders, de kinderen Gods in Rome vertellen hoe dat nou komt dat daar in Rome een gemeente is. Komt dat nou omdat dat van die goede mensen zijn of zo, omdat ze verstandiger waren dan anderen? Nee, zegt Paulus, dat komt door Gods uitverkiezing. En uitverkiezing, dat blijkt uit de Romeinen, dat is de troostleer voor Gods kinderen. Zo wordt dat door Paulus behandeld. En daarin moeten Gods kinderen leren dat het alleen van God afhankelijk is en dat God ook vasthoudt, onveranderlijk vasthoudt. Dus vandaar dat die uitverkiezing wordt behandeld in Romeinen 9, 10 en 11. En tenslotte komt Paulus dan bij Romeinen 12. En dan gaat hij dus uitwerken hoe die herstelde relatie, dat rechtvaardigen, dat weer recht staan voor God, wat dat nou ook betekent voor de gemeente in Rome en voor de gemeente vandaag de dag. Dat God dus, die hij weer in een rechte verhouding met zichzelf tot een gemeente vormt. En dat die gemeente op allerlei manieren zichtbaar en merkbaar wordt. En dat is vanaf Romeinen 12, dat is eigenlijk het leven van de gemeente Gods in deze wereld. En dan zegt Paulus, dan begint hij in Romeinen 12, of de Heilige Geest. Eigenlijk zegt Paulus, maar u weet wel, dat is de Heilige Geest die dit zegt. Paulus wordt als een middel, een instrument gebruikt. God zelf zegt dit allemaal. Ik bid u dan, zegt Paulus, dat u door de ontfermingen Gods, uw lichamen, dus uw leven bedoelt hij, stelt tot de levende, heilige en goden welbehagelijke offeranden, welke is uw redelijke godsdienst. Paulus zegt, ik wil dus dat u gehoorzaam leeft naar Gods geboden. Dat is de eis die er ligt op de Nieuw-Testamentische gemeente. En dat we ons lichaam dus stellen tot een goden welbehagelijke offeranden. Kijk, als God die grote genade verheert, dan komt er ook een verlangen om naar de wil van God te leven. Geloof en gehoorzaamheid, die horen bij elkaar. Dat is niet iets aparts. Het is niet zo dat God het geloof schenkt en dan vervolgens zegt iemand van ja, dan ga ik maar zitten en dan wil ik dit niet en dat niet en zo. Dan komt u wel tegen, maar daar strijdt hij tegen. En er komt dus een verlangen om naar Gods wil te leven. En Paulus zegt, word daarin niet gelijkvorm, ga daarin niet lijken op de wereld om u heen. Die met God niet rekent, maar die met, ja weet ik wat, die met eer rekent en met prioriteit en met competitie en zo. De beste en de nog betere en de allerbeste, weet u wel. Ja, dat is met het kampioenschappen van het voetbal, dat is nou werelds denken. Wie is de beste club en wie haalt de hoogste punten, de meeste doelpunten? Dat is werelds denken. En Paulus, dat moeten jullie in de kerk nou niet doen. Jullie moeten niet aan die wereld gelijk worden. Integendeel. Jullie moeten veranderd worden door de vernieuwing van uw gemoed. Dat staat in de Bijbel, Romeinen 12, vers 2. Dus dat hele wereldse competitieve denken, dat is niet goed. Maar dat gehoorzame denken, waarin we een navolger worden van de koning, dat wordt ons hier bevolen. En dan vervolgens gaat hij verder en dan zegt hij van kijk, dat is ook zo goed, want God vormt hier in deze wereld een gemeente. En dat noemt Paulus een lichaam, vers 4. Want gelijk wij, hij zelf met Timotheus en de mensen in Rome. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en alle leden niet dezelfde werking hebben. Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus. Dus de gelovigen hier op aarde die vormen een lichaam. En dan gebruikt Paulus een beeld. Kom je wel meer tegen in de Bijbel dat er voorbeelden of beelden worden gebruikt om dingen duidelijk te maken. De Heer Jezus gebruikt bijvoorbeeld het beeld als het gaat over de predik van de zaaier. Een zaaier ging uit om te zaaien. Van een koopman die in parels handelt. En dat zijn allemaal beelden die gebruiken om dingen duidelijk te maken. De Bijbel doet dat, de Heer Jezus doet dat en Paulus doet dat ook. En die zegt, nou, die gemeente Gods, die zou je kunnen vergelijken met een kudde. De kudde van de goede herder. En een kudde, daar zitten allerlei soorten schapen in. Niet dat geen schaap is gelijk. Op een andere plek wordt de gemeente Gods ook vergeleken met een tempel. Een tempel Gods in de geest. Daar woont de Heilige Geest in. Die tempel in het Oude Testament, dat was de plek waar God woonde. Zo ook woont God in de gemeente. Vandaar dat begrip tempel. En op weer een andere plek, daar wordt de gemeente een volk genoemd. Hè? Je hebt volkeren, hè? Een volk die praten dezelfde taal en die wonen in een bepaald land en zo. Nou, zo heeft God ook een bepaald volk en die praten de taal van de Bijbel. Verzoening, vergeving, vernieuwing en gehoorzaamheid en zo, dat is hun taal. Daar herkennen ze elkaar ook in. Nou, en hier in dit wordt dan een lichaam genoemd. Gewoon een lichaam van een mens. Dus een menselijk lichaam. En dan zegt Paulus in vers 5, en dat is het wonder ook van de gemeente. Alzo wij velen, één lichaam in Christus, maar elkeen zijn we elkaars leden. Kijk, alzo wij velen, één lichaam zijn in Christus. Dus dat lichaam, de gemeente is een lichaam. En dat is een lichaam door de verbondenheid aan de Heer Jezus. Dat is de kerk. En de kerk, dat zijn de mensen die allemaal verbonden zijn aan de Heer Jezus, door het ware geloof. Dus als ik ben niet verbonden aan de Heer Jezus, dan kunt u hier wel zitten. En dan, uit de oordeel der liefde, wil u ook wel bij de kerk houden. Maar u hoort eigenlijk niet bij de kerk. De kerk is de vergadering van de ware gelovigen. Van Gods kinderen. En die hebben de Heer Jezus lief. Door Gods genade natuurlijk. En die worden dan in dat lichaam aan elkaar verbonden en die vormen dan één lichaam. En dan zegt Paulus, alzo wij velen één lichaam zijn in Christus. Velen. Ja, zo'n lichaam. Kijk, dit is mijn rechterhand. En aan mijn rechterhand zitten 5 vingers. Mijn vingers zitten weer nagels. En die vingers zijn weer opgebouwd uit botten en uit spieren en uit vel. Dus als je zo'n lichaam nou eens bekijkt, de botten van zo'n lichaam en de spieren en de zenuwen enzovoort, dan zitten daar een ongelooflijke hoeveelheid leden aan. Armen, benen, noem maar op. Nou, zo is dat nou ook met de gemeente Gods. Daar kom je dus een ongelooflijke hoeveelheid mensen tegen. Velen. Daar moet je eerst eens even bij stilstaan. Velen. Allemaal verbonden aan het hoofd van de kerk. Dat kunnen mensen zijn uit allerlei landen. Dat kunnen mensen zijn van allerlei leeftijden. Dat kunnen mensen zijn van allerlei achtergronden. Dat is een hele bonte samenstelling van mensen. Ze praten ook allemaal in deze aarde verschillende talen. De ene komt uit Engeland, de ander komt uit Duitsland. En de ene Duits van oorsprong, de andere Engels enzovoort. Allemaal andere talen. En toch is het één geheel. Is het één kudde. Want ze horen allemaal bij die ene koning van de kerk. En de schapen horen mijn stem. Ingaan en uitgaan en weiden vinden. Ondanks die enorme verscheidenheid is het die eenheid. Want alle ware christenen zijn door het oprechte geloof verbonden aan het hoofd van de gemeente. Dat is de verticale relatie. En of je nu een christen tegenkomt in Afrika, of in Europa, of in China, daarin herkennen ze elkaar. Ze zijn levende leden van dat ene hoofd. Ze vormen dat ene geestelijke lichaam in deze wereld. En ik mag bij dat lichaam 3 dingen zeggen. Dat is door God uitverkoren. Gods verkiezing blinkt daarin. Daar heeft de Heer Jezus zijn bloed voor gestort. Daar heeft hij dus de schuld voor betaald. Voor die hele kerk. En die worden ook bij elkaar gehouden door de Heilige Geest. Die worden door de Heilige Geest vernieuwd en bij elkaar gehouden. Dus die gemeente, dat is het werk van de drie enige God. Alzo zijn we velen één lichaam in Christus. Maar dan voegt Paulus er nog wat aan toe. En dat is voor ons individualistische westerse mensen wel even belangrijk. Want dan zegt Paulus erbij, maar elk een zijn wij elkaars leden. Kijk, Christus zegt, ik ben het hoofd, de Heer is het hoofd van zijn kerk. En dan heb ik hier mijn wijsvinger. En dan zegt die wijsvinger niet van, ik heb met die ringvinger en die middel heb ik niks te maken. Ik ben alleen maar persoonlijk verantwoording schuldig aan dat hoofd. Dat zou onzin zijn. Want als ik bijvoorbeeld mijn wijsvinger zeer doe, dan doet mijn middelvinger ook zeer en mijn ringvinger ook. En dan voelt mijn hele lichaam dat. Dat begrijpt u? Die leden in dat lichaam, zegt Paul, die zijn ook aan elkaar verbonden. Ze hebben dus een relatie met dat hoofd, met de Heer Jezus. Maar ze hebben ook een hele hartelijke en innerlijke relatie met elkaar. En dat werkt Paulus dan ook vervolgens uit. En dan zegt hij bijvoorbeeld in vers 9. De liefde zij ongeveinsd, heb een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Nou, dus die leden zijn door het geloof aan de Heer Jezus verbonden. En die zijn door de liefde aan elkaar verbonden. En als het één lid pijn heeft, dan hebben alle leden pijn. En als het één lid problemen heeft, dan hebben alle leden problemen. Want we weten allemaal, als je je hand brandt, dan voelt je hele lichaam dat. Dan zeg je niet, nou daar heb dit deel geen last van. Dat kan er gewoon verder mee functioneren. Nee, dat heeft het daar last van. Dat doet pijn. Dat voel je door je hele lichaam. Dus zegt Paulus, die gemeente, het is een eenheid. En is dat aan Christus en ook onder elkaar. Heel belangrijk om dat ook te beseffen. En om daar ook ernstig mee te rekenen. Stel dat u zegt van, ah, maar dat trekt me nou niks van aan. Dan bedroeft u de Heilige Geest. Dan krijgt u een somber leven. En dan kan het best nog wel zijn dat er genade is, maar dan zegt de Heilige Geest, dan mist u ook de troost van het evangelie. Dan is het dus heel erg als we zeggen, ja, we zijn wel gelovig aan de Heer, maar aan elkaar neuderen hebben we niks mee. Nou, dat wordt de Heilige Geest bedroefd. En dat is ook niet naar de Bijbel. Voelt u? Hoe belangrijk dat is dat we niet alleen dat hoop, maar dat we ook die relatie onder elkaar, dat we dat heel, ja, heel goed over nadenken. Ja, zegt u maar, ik hou wel van, want ik hou echt van om streng te zijn of om makkelijk te zijn of weet ik veel. Nee, om bijbels te zijn. We hebben een bijbel. En als we iets zien of wat niet goed doen, dan lezen wij eerst zelf eens in de bijbel, onderzoeken onszelf. En dan proberen we vanuit de bijbel, de enige reisgids, elkaar te helpen. Dat is de weg. Zo hoort dat nu te zijn in de gemeente Gods. Naar boven, onder elkaar. En dan voegt Paulus er nog een gedachte aan toe. En dan schrijft hij hier in de Bijbel, dat is dus de taal van de Heilige Geest. Hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven. Paulus zegt dan, in die gemeente komen dus gaven, dus charismata, dus geschenken openbaar, naar de genade die ons gegeven. Hoe komt het nou dat die gemeente er is? Komt dat nou omdat Paulus van Fleek zijn best heeft gedaan? Komt dat nou omdat die mensen in Rome zulke aardige mensen waren? Dat denken wij wel eens, hè? Ja, wij hebben een gemeente omdat we voor elkaar van die aardige mensen zijn. Of dat we zulke fijne kerkenraad of zulke fijne mensen onder elkaar hebben. Nou, vergeet het allemaal maar gerust, gemeente. Paulus zegt dat is een genade. Dat is iets wat God heeft geschonken en waar we Ja. Genade is een geschenk. Wat moeten we dan mee doen? Als je nou dingen krijgt, dat kan een kind begrijpen. Hè? Stel, op je verjaardag krijg je van je vader een mooi horloge. Maar ja, dat vind je niet mooi en je gooit het de volgende dag in de kliko. Geschenk, en dan gooien we weg. Gemeente, dat is een hele diepe belediging voor je ouders. Dat begrijpt een kind. Als God nou die genade geeft van een gemeente. En we zeggen, nou ja, ik vind het niks hoor. Heb ik niet nodig. En we knikkeren het zo in de kliko. Dan krijgt u de Heer tegen. Want dan miskennen we Gods genade. En u moet de Bijbel maar rustig doorlezen wat dat betekent. Als God iets geeft, en een zondig mens zegt, nou, dat hoef ik niet. Het ergste wat een mens kan overkomen, is dat hij bewust of onbewust God tegenkrijgt. Want het is een zwaar leven hoor. Nee, zegt Paulus, denk erom. U heeft dat ontvangen, en wees daar nou toch ook geweldig zuinig op. Het is net alsof je Paulus daar ziet staan met een grote glazen vaas. En hier dan met die marmeren vloer. En als hij die één moment loslaat, valt dat ding op de wind, is kapot. Dus die moet hij permanent goed vasthouden. Nou, zo moet je dus ook dat gemeente zijn. Ook vandaag de dag, ook in corona, dat goed vasthouden. Want anders laten we het even los en de hele boel ligt op de grond en het is kapot. Dat vindt de duivel wel fijn. Dat vindt hij heerlijk. De Heilige Geest wordt erdoor bedroefd en de engelen gaan huilen. Gemeente, het tegenovergestelde is zo belangrijk. Dat wij die gaven die er zijn, gaan besteden. Naar de genade die ons gegeven is. En dan gaat Paulus, dat is mijn tweede gedachte, die gaat het ook wat uitwerken. En dan noemt hij een zevental gaven in de gemeente. Charismata, dus geschenken die God aan zo'n gemeente daar in Rome en ook vandaag nog aan zijn gemeente heeft gegeven. Nou, laten we eerst eens even een paar dingen noemen rondom die gaven die er staan. Die er nou niet staan, maar die wij er misschien wel denken. Gaven. Iemand kan bijvoorbeeld fijn bidden. Ja. Nou, dan moet hij die gaven niet etaleren. En dan moet hij gaven ook niet misbruiken. Dat zou heel verkeerd zijn. Dan krijg je weer de Heilige Geest en wordt de Heilige Geest bedroefd. Laat ons die gaven besteden. Dat staat hier. En welke gaven zijn het? Even los van het tekst. Wat zijn dan die gaven in de kerk? Nou, zegt u misschien een mooi gebouw. Nou, dat is netjes hoor. Dat is een fijn gebouw. Daar heb ik lang aan gewerkt. Goed over nagedacht. Daar zijn we blij mee. Even kijken. Een mooi gebouw. Nee, dat staat er nog niet. Moet u dat dan vragen? Nee, dat moeten we niet verwachten. Maar dat is niet het primaire, begrijpt u. En ja, commissies, dat is ook belangrijk. Maar dat zijn ook niet de charismata of de dingen die God aan de gemeente heeft. Wat dan wel? Hoe gaan we ermee om? En wat is het gegeven? Nou, besteden, dus besteden tot eer van God en tot nut van medeleden. En dan noemt Paulus in de eerste plaats de profetie. Naar de mate des geloofs. Hij wijst dan op een verschijnsel in de vroegchristelijke kerk. Die vroegchristelijke kerk was toch iets anders dan wij vandaag de dag natuurlijk. Lees maar in Handelingen 2 en in Handelingen 4, waar die christelijke kerk dan tegenkomt. En daar werd profetie, daar waren dus profeten. Agabus was zo'n profeet en ook de dochters van Filippus die profeteerden. En profetie, dat was een gave om de schrift uit te leggen en om ook soms iets te zeggen over de toekomst. Nou, dan kon iedereen wel zeggen dat hij een profeet was en zo. En dat had je wel meer. Je had zelfs in Korinthe mensen die zeiden dat de Heer Jezus een vervloeking was. Omdat hij mens was geworden en zo. Nou, zei Paulus, sorry, maar dat klopt niks van. Niemand kan zeggen dat Jezus de Heer is dan alleen door de Heilige Geest. En als iemand zegt dat de Heer Jezus een vervloeking is, dan moet u dat niet geloven. Hoe profetisch die man ook denkt dat hij is, dat is allemaal niet waar. Want, zegt Paulus, de profetie moet wel naar de mate des geloofs zijn. Wat bedoelt Paulus? Nou, hij zegt, U hebt het Oude Testament, de Bijbel, dat is het geloof van Abraham, dat is het geloof van Isaac, van Jacob. Paulus neemt ook Abraham als voorbeeld in Romeinen 4. Hij zegt, kijk, wat u nou aan dingen ziet in het Oude Testament, en als de profetie dan uitlegt, daar moet u naar luisteren. Profetie. En dan in de tweede plaats heeft Paulus het over bediening, in het bedienen. En dat woord bediening, dat is het woord, ons huidige woord diaken van afgeleid. En dan moet ik even terug naar die gemeente in het jaar 75 ongeveer na Christus. In die grote stad Rome en ook die vroegchristelijke kerken. Het was natuurlijk een tikkeltje anders als wij vandaag. Wij leven in een welvaartsstaat en in een zorgzame samenleving en zo. En we hebben hele goede regelingen voor alles en nog wat en daar zijn we blij mee. Maar het was toen natuurlijk totaal anders. En zeker die Nieuwtestamentische gemeente, die 100 mensen in Rome, die hadden het nogal redelijk gebrekkig. En er was dus naast de prediking en naast dat geloof was er ook zorg voor elkaar. Dat een ander ook een beetje kleren had en dat te eten had en zo en dat soort dingen. En dat is de dienst aan elkaar. Bediening. In het bedienen, daar moet u dus getrouw in zijn, zegt Paulus. Niet zomaar eens een keertje, nee, getrouw. Nee, dat elkaar helpen en elkaar voor elkaar zorgen. Dat was ook een hele zorgzame gemeente, die vroegchristelijke kerk. Dat was ook het geheim ervan. Dat men elkaar ook hielp in allerlei gewoon concrete maatschappelijke dingen. Bediening in het bedienen is ook een gaaf, hè? Een profetie, de uitleg. Het elkaar helpen. Want u moet ook begrijpen, in die Romeinse wereld was dat eigenlijk helemaal niet zo in eigenlijk. Men hielp elkaar amper. Een oude man die zat in de weg. Een ongewenst kind, dat legde hij ergens neer. Het was een vrij harde samenleving. En als je ziek bent, dan liep je gauw bij iemand weg, want dan kon je zelf ook wel ziek worden en besmettelijk worden. En christen deed het nou precies tegenovergesteld. Zorgen voor oude mensen, kinderen die te vondelen, oprapen. Zorgen voor zieke mensen, precies tegenovergesteld. Later heeft een Romeinse keizer wel eens gezegd, ja, we zouden eigenlijk dat leven van de christen moeten leiden en het geloof van onze heidense goden moeten hebben. De man snapte niet dat het een met het ander samenhing. Bediening in het bedienen. En die leert in het leren. Ja, dat leren, onze kanttekenaar wijst daar ook op, dat is dat. Die kerk had natuurlijk de Bijbel, het Oude Testament. De profetie ging daarover. En ook het leren komt dat ook weer terug. Dat de gemeente, Rome, maar ook al die gemeenten, die moesten dus worden onderwezen in wat God in de Bijbel zegt. Wat er eigenlijk in de Bijbel staat. Dus in Genesis 1, daar staat het over de schepping. Dat weet u, hè? Schepping. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Die mensen kwamen uit het heidendom en die dachten, ja, er is altijd stof geweest. En toen langzaam is uit de stof zijn de mensen gekomen, goden gekomen en zo. Hele andere ideeën en die moeten dan Bijbels onderwijs ontvangen, leren. En er waren dus mensen in de gemeente die konden goed lezen, goed studeren ook. En die konden de belangrijke gedachten uit de Bijbel uitleggen. Die leert in het leren. Hè? Dus dat we gaan leren en verstaan wat er in de Bijbel staat. Dat was ook een hele belangrijke taak van de gemeente. Dat doen wij nog met catechisatie. Doen we hopelijk ook in de gezinnen. En Gods kinderen en Gods gemeente moet dus voortdurend worden onderwezen in de schrift. Gewoon, wat staat er eigenlijk? En wat wordt er bedoeld? En dat is ook een belangrijke taken van de prediking. Dat is de uitleg van Gods woord. En dan zo letterlijk mogelijk dat de gemeente in ieder geval begrijpt met het verstand. Wat staat er in de Bijbel? Wat heeft God eigenlijk geopenbaard? Ik hoop dat u dat ook belangrijk vindt. En dat u als u de kerk uitgaat zegt van, ik heb toch iets gehoord, iets van uitleg ontvangen op de Bijbel. Want dat is Gods woord. En dat het ook met u meegaat de week in. En de meest krachtige preken, dat zijn toch preken waarin in ieder geval geprobeerd wordt om de Bijbel uit te leggen. Het woord van God. Ja, zegt u, maar dat, ik vind het allemaal zo moeilijk en zo theologisch en... Oh ja, dus u vindt het niet nodig dat u weet wat God leert en zegt. U hebt God niet nodig of zo. Gemeente, we hebben in de eerste plaats de Bijbel nodig. Echt. En we hebben onderwijs nodig wat God over de schepping zegt. Over de zondeval. Over de heilsgeschiedenis. Over Noach en over Abraham. En over het geloof van Abraham. En over de ballingschap. En over de tempel. En over de dienst van de tempel. Kijk nooit neer op uitleg van Gods woord. Want dat is een van de allerbelangrijkste gaven van God aan de gemeente. Die leert in het leren. En dan vervolgens weer de nieuwe gave. Die vermaant in het vermanen. He, dat ligt op het terrein ook van de ouderlingen. Maar dat ligt ook op het terrein van heel de gemeente. Kijk, we leven natuurlijk in een gevallen wereld. In een gebroken wereld. En er zijn natuurlijk ook wel eens dingen die zijn niet goed. En misschien een heleboel. De dingen waarin wij ook worden meegezogen met onze tijdgeest. Ja, dat we ook zeggen, wanneer kunnen we nou weer eens op vakantie? En wanneer gaan we nou weer eens naar het buitenland? En het hier niet meer eens en daar niet meer eens. Vermanen. Dat het niet de belangrijke dingen zijn. En dat de Heer ook gehoorzaamheid vraagt. En dat we leven naar zijn geboden. Ja, maar u hoeft echt niet erbij te lopen alsof u 30, 40 jaar geleden bent geboren. Dat u in de huidige tijd zeker. Maar wel in gehoorzaamheid aan Gods geboden. En dat moet ook vermaand. Het is dus onderwijs, dat is leren, vermanen, opvoeden. Opvoeden in de gehoorzaamheid aan de schrift. Aan Gods wil, want in de schrift vinden we Gods wil. God heeft de heilige wet gegeven, wordt elke zondag voorgelezen. En daarin lezen we bijvoorbeeld, gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat gedien heiligt. Ja, we hebben de rustdag gekregen om nog eens wat meer in de Bijbel te lezen. We hebben de rustdag van God om naar Gods huis te komen, of om mee te luisteren thuis. We hebben de rustdag van de Heer gekregen als een dag om nog eens een extra gebed te doen, aan de troon der genade. Daar hebben we de rustdag voor gekregen. Gedenk de Sabbatdag. En dat we dan terugzien op die grote, verlossende werken van God. Vermanen. Die uitdeelt in eenvoudigheid. Uitdelen. Dat, ja. Ook weer iets, dat is, gaat er terug op de maatschappelijke situatie, de omstandigheden. Het hangt een beetje samen met dat bedienen. Maar dan nu in de gemeente. Onderling tussen de gemeenteleden. En dan gaat het over iets aan een ander geven. En dan bedoelt Paulus, kijk, die gemeente Gods daar in Rome, dat is een gemeente die omzien naar elkaar. Die er zijn voor elkaar. Ja, zo hoort dat. En dan heeft Paulus dus over dat uitdelen in eenvoudigheid. En wat bedoelt hij nou? Ik zal eerst zeggen wat Paulus niet bedoelt. Kijk, wat wij wel eens doen, dat is dat we aan iemand iets geven of aan, voor iemand iets doen om geen ruzie te krijgen. Of dat we iets doen of we geven iets aan de kerk, zodat we een goed gevoel aan overhouden. Of dat misschien de kerk gaat denken, nou wat een fijn gemeentelid is dat toch. Gemeente, dan, weet u, daar heb God nou een verschrikkelijke hekel aan. Ik zeg het een beetje eenvoudig. Daar heeft God een verschrikkelijke die uitdeelt in eenvoud, zonder enige bijbedoeling. Dat we het gewoon doen om, als God dan naar mij heeft omgezien, dan ben je toch zeer graag bereid om alles te doen wat de Heer vraagt. Zonder enige in eenvoudigheid. Dat is de bedoeling. Die uitdeelt in eenvoudigheid. We geven niet om ons geweten wat gerust te stellen. We geven niet om de fijne kerklid of weet ik veel wat te zijn. We geven omdat God het zo waardig is.
En dat het een voorrecht is om dat te mogen doen. In eenvoudigheid, zonder bijbedoeling. Die een voorstander is in naastigheid. Voorstander, dat is iemand die geestelijk leiding geeft. Dat had je ook. Paulus wist natuurlijk meer dan bijvoorbeeld Timotheus. Paulus had ook onderwijs gegeven van Gamaliel en de Heer had hem ook veel geleerd. En dan noemt hij een voorstander, dat is iemand die onderwijs kan geven, omdat hem God gaven heeft gegeven. En zo moeten wij ook in de kerk zoeken naar mensen met gaven, zodat ze kunnen dienen in de ambten, ook predikanten en zo. Want het is ook een voorwaarde die de Bijbel stelt, een dienaar moet bekwaam zijn om te leren. Bekwaam bijvoorbeeld om een vreemde taal te leren, bekwaam ook om goed na te kunnen denken en dat soort dingen. En die dan een voorstander is, iemand die dus onderwijs kan geven, iemand die leiding kan geven. En dat hij dat doet in naastigheid, daar moet hij niet lui in zijn. Daar moet hij in voortgaan, hij moet dus niet zeggen, nou weet ik het wel eens. Nee, hij moet verder studeren, in die Bijbel blijven lezen. Opnieuw je knieën buigen, opnieuw dat werk doen, daarin volharden, naastig, ijverig. Heel eenvoudig, de Heer kent geen 40-urige werkweek. Ja, het spijt me, maar dat is echt waar. Als God uiteindelijk dan legt hij een beslag op heel je leven. Die een voorstander is in naastigheid en die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Ja, die zijn welvaart wil meedelen, dat had je bijvoorbeeld al een kerkje met een groot mooi huis. En die nodigde dan de gemeente bij hem thuis uit. En dan kon je daar de maaltijd gebruiken. En dan kon je ook daar, dan kwam hij dan samen. En dat was barmhartigheid. Barmhartigheid bewogen hij bij andere gemeenteleden. En dan in blijmoedigheid. Ja. Ik weet niet, heb u dat ook? Dat u wel eens wat weggeeft. En dat u denkt van, ik heb 100 euro. En laat ik dan maar 10 aan iemand anders dan geven. En de rest hou ik dan zelf. Ja, dat is niet in blijmoedigheid, hè? Nee. Dat is dat we het doen van onze overvloed. We hebben zelf een bult en dan geven we ook nog een klein beetje weg. Mag dat niet? Ja, dat mag wel. Maar dat vraagt God niet. God vraagt dat we zoveel van hem krijgen. Dat we het gewoon fijn vinden om God uit te delen. Met blijmoedigheid. Dus dat is die gave van de blijmoedigheid. En zo reist daar die gemeente op in Rome. Als een lichtende kaars. En als een lamp op de kandelaar. Dat is Gods gemeente hier in deze wereld. De strijdende kerk. Er is natuurlijk veel gebrek, dat is zo. Er is ook veel tekort. En daarom gaat Paulus ook verder. En het liefde is ongeveinsd. En gaat hij aansporen en tracht naar de bergzaam. Maar dit is wel de norm. Dit staat echt in de Bijbel. En het geloof zegt daar ook amen op. En leert ook, heren, om die te doen uit dankbaarheid. En hoe moet dat dan, hè? Ja. De Heer Jezus heeft gezegd, indien iemand achter mij wil komen, die verloochen zichzelf. En nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Of nog een ander beeld. Mijn schapen horen mijn stem, ingaan en uitgaan en weide vinden. Kijk, als we nou een volgeling zijn van de herder, en als we de voetstappen drukken van de herder, komt dit ook, met de een wat meer, de ander wat minder, komt dit ook zomaar in de gemeente openbaar. En dan wordt God verheerlijkt. Dan worden medezondaren gelokt. En dan ontvangen we zelf de zaligheid. In Christus. Amen. Wij gaan zingen en dat doen we uit Psalm 90 en daarvan het 9e vers. Psalm 90, het 9e vers gaan we samen zingen. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en wat er verder volgt.
gaan we het formulier lezen om de ouderlingen en de diakenen te bevestigen. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voortgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heeren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij broeders die men bevestigen zal en voorts allen die hier tegenwoordig zijn voor eerst aanhoren naar het woord Gods, een korte verklaring van de instelling van het ambt der ouderlingen en de diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudst, hetwelk in het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbel eerwaardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Maar daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eerste waren de dienaars des woords en de herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaars des woords. Want Paulus in Romeinen 12 en 8 gesproken hebben van het leerambt en ook van het ambt van de uitdeling of de diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk zeggen die een voorstander is dat hij zulks doet in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die in Gods gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars, de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament, de gewone leviet, in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Blijven er nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen of mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap zijnde als een raad in de kerk. En vertonende de gehele gemeente waarop de Heere Christus ziet, wanneer hij zegt, zeg het der gemeente, het welk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, iedereen bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaars des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naast er toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is, ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht, te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot van de kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan de wettige beroeping in de kerk van de christelijke ordinantie daarvan zijnde, van de kerkelijke behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde van de kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaars des woords. Ten einde alles tot stichting van de kerk uitgericht mogen worden. En dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen, Handelingen 20 vers 28, waar de apostel vermaand naast de wachten houden tegen de wolven die in de schaapzorg van Christus mochten komen. Om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der apostelen.
Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wie voeten gelegd werden de prijs der verkochte goederen, en aan iegelijk werd uitgedeeld naar het elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen zouden maken. Opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woord te beter mochten volharden. En dit is van dien tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8. Al waar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zullen doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om armen en ellendigen te helpen in de nood. En wanneer uit welke plaats er genoeg te zien is welk het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naasten van de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren, ja ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen de gave van de onderscheiding en voorzichtigheid, om de aalmoes niet te besteden naar waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en een toegenegen gemoed armen te helpen, gelijk de apostel eist in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinther 9 vers 7. Waartoe zeer goed is dat niet alleen met uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en de ellendigen hulp te bewijzen. Ik wil de broeders verzoeken te gaan staan. Ten einde dan, geliefde broeders E.W. Frens en R.N. ten Voorde en J.A. van Hel, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettiglijk van Gods gemeente misdien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk en naar uw vermogen te bedienen, gij ouderlingen W.J. Frens en R.N. ten Voorde in de kerkregering, nevens dienaars des woords en gij diaken J.A. van Hel in de bediening der armen en u ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwam te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder Frens? Broeder ten Voorde. Broeder van Hel. De almogende God en Vader geven u dat gij tezamen in zijn genade deze uw dienst in vruchtbaarheid en getrouwelijk mogen verkeren. Amen. Ik wil de gemeente bezoeken, de broeders die zojuist bevestigd zijn, samen toe te zingen en in dat mogelijk voor u staande, Psalm 20 vers 1, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdekke, wat daar verder volgt. Psalm 20, het eerste vers.
Zo wees dan, gij ouderlingen, naastig in de regering van de kerk, die u nevens dienaars des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis Gods en de stad Gods, om een ieder getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. Geliefde broeders, u mocht weer opnieuw uw ja-woord uitspreken in het midden van de gemeente. Het eerste wat we altijd in herinnering roepen bij een bevestiging, dat is dat het een verwaardiging is dat God nou twee zondige mensen wil gebruiken in zijn heilige kerk. Het lichaam van de zaligmaker, want dat is de kerk, hè? Het lichaam van Christus. En daar wil de Heer nou twee zondige mensen die even zondig zijn als alle andere mensen in gebruiken. Tot eer van zijn naam. En dat is een verwaardiging, het ambt. Verwaardiging. Ook het ouderlingenambt. En bij dat ambt hoort ook een bepaalde manier van nadenken, van omgaan. Net als de goede herder die ging met schapen om. En de ene schaap dat heeft een gebroken poot en de andere schaap dat loopt weg. En dat vergt geduld, dat vergt zachtmoedigheid en langmoedigheid. Soms ook wel eens beslistheid. En zo hebt u in uw ambt ook een taak. De taak van opziener te zijn in de gemeente Gods. Een verwaardiging, maar ook een opdracht. En tenslotte, ja, hoe moeten wij die opdracht nu verrichten? Natuurlijk, het is goed als je gaven hebt en die mag je ook gebruiken. Daar spoort de Bijbel zelfs toe aan. Paulus had veel gaven, heb ze ook goed gebruikt. Maar het belangrijkste blijft toch de binnenkamer. Dat is het voortdurende gebed aan de troon der genade, dat de Heere ons in ons ambtelijk werk wil helpen en zegenen bij de huisbezoeken. Op de kerkraadsvergaderingen, in de omgang met de gemeente, hebben veel het gebed en dat biddende leven nodig, waarover we zoveel kunnen lezen in de Bijbel. Dat biddende leven wat Paulus beoefende toen hij schreef aan de gemeente van Efeze, daarom buig ik mijn knieën tot de God en Vader van onze Heer Jezus, dat deed hij over de gemeente. Dus het ambt is een verwaardiging. Het ambt, het is ook een roeping, een opdracht. En het ambt vergt ook een biddend leven. En tenslotte, u moet ook uzelf niet vergeten. En dat is ook nog wel belangrijk. Kijk, we gaan allemaal op zijn tijd mank aan. Dat je denkt dat het ambt zo'n beetje hetzelfde is als de godzaligheid. En dat er in de hemel een speciaal afdeling is voor ouderlingen en voor dominees en weet ik wat allemaal meer. Nou, er staat in de Bijbel een hele onnuchterende boodschap. Als we nou precies hebben gedaan wat we hebben gedaan, zijn we nog maar onnutte dienstknechten. Staan het Lucas-evangelie. Dat zegt de Heer. Dus ijverig en daarin werkzaam zijn, doen wat we horen te doen. En het enige wat we dan krijgen is onnutte dienstknechten. Je hebt maar gedaan wat je moest doen, meer niet. Daar komt bij en dat is iets anders. En dat is de persoonlijke omgang met de Heer. En dat luistert best wel nauw. Dat biddende leven, hoe staat het er nou persoonlijk voor? En dat loopt wel eens wat door elkaar heen. Het ambt en het persoonlijke. En dat is ook zo, dat hoort erbij. En toch moeten we dat persoonlijke nooit vergeten. Want dat ambtskleed, dat gaat acht een keer uit. Maar dat kindschap, dat is de essentie. Of we nou persoonlijk kind mogen zijn. Van de Vader en de schaap van de goede herder. En dan zegt de Bijbel, mijn schapen horen mijn stem. En dan komt het altijd maar op aan, niet of dat nou heel lang is geleden, wanneer je voor het eerst die stem hebt gehoord, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Maar wanneer je voor het laatste stem gehoord. En dat wijst op een levende omgang. Voor het laatste stem van de koning, van de zaligmaker, persoonlijk hebben gehoord. We wensen u dat van harte toe. We zomaar eens af en toe met de dichter van het hooglied mag weten, dit is de stem van mijn liefste. Dit gedenk u in uw ambt, gedenk ook uw vrouw, uw gezin en helpen u ook in het ambt van ouderling in het midden van de gemeente van harte. God zegen. U mag gaan zitten. Broeder van hel, ik heb natuurlijk al het een en ander over het ambt net aan de andere broeders gezegd.
En dat ga ik natuurlijk niet allemaal nog herhalen. Het ambtelijke, het persoonlijke. Maar u mag ook weer opnieuw in het midden van de gemeente uw ja-woord uitspreken. En we hebben net uit de Bijbel ook gehoord dat de gemeente is een leerambt. Is ook een opzienersambt. Hè? En dus ook een bediening. De diaconia. En dat is in onze tijd natuurlijk toch iets anders dan 300 jaar geleden en 2000 jaar geleden. 2000 jaar geleden had je een samenleving waarbij de mensen 90% van hun tijd bezig waren met nadenken over het eten van morgen. En als je in zo'n wereld leeft, dat kunnen wij ons bijna niet meer voorstellen, maar dat is toch heel anders. Als ze vanavond niet weten of we morgen nog wel eten hebben, verkleren. En dat was de gemeente waarin het evangelie klinkt. En waarin God dat evangelie heeft laten klinken. Een wereld van mensen met honger. Mensen ziek waren. Mensen die van de hand in de tand leefden. Mensen die zwervers waren. Enzovoort, enzovoorts. En juist daar ging dat evangelielicht op. En daar ontstaat een gemeenschap. In die, ja, ik bedoel dat een beetje, niet negatief, maar in een, nou ja, wij zouden er nog niet bij willen zitten, bij wijze van spreken. En we zouden zeggen, nou, die stinkt en dat is niks. En dat, wij zijn keurende mensen geworden. Maar die vroeglistige gemeente, die er eerlijk naar kijkt en het ontstaat door Gods genade. En in die gemeente richt God aan dienen, bedieningen aan. Hulp betonen, helpen, er zijn voor die ander. Die het moeilijk heeft, die reist naar de eeuwigheid. Dat mag u doen in het ambt van de diaken, ook in de evangelisatiecommissie, werk wat we buitengewoon waarderen. Natuurlijk voor de mensen die daarmee contact hebben, maar ook voor de hele gemeente. Dat we weten dat er een buurman is, dat ik een buurman heb. Hè. Ja, ik kent het gedicht al wel. Vannacht is mijn rechte buurman overleden. En ik heb nooit één woord tot zijn behoud gezegd. Dat is heel erg. Dat je collega's hebt en buren hebt. Nooit één goed woord van God en van de Heer Jezus. En daarom is evangelisatie ook heel belangrijk voor de gemeente. Ja, maar hoe moet dat dan? Nou, daar moet je dan over nadenken. Het minste wat u kunt doen voor een, en dan ga ik over evangelisatie praten, maar het minste wat u kunt doen voor een collega of voor een buurman, dat is voor een bid. Mark Rutte zei van de week, toen die Peter R. de Vries was doodgeschoten, laten we voor hem bidden. Op neergeschoten. En eigenlijk dacht ik, ik ben het natuurlijk niet eens met Rutte theologisch en zo en een andere kerk. En toch was dat wel waar, hè. Laten we voor hem bidden. En misschien is dat wel de heilige ironie van God. Dat er zulke erge dingen moeten gebeuren, zodat de minister-president, de hele samenleving, er nog weer eens aan herinnert dat er nou een machtig God is in de hemel. Datzelfde heb je ook gezien toen de minister-president van Engeland op de begrafenis van Lady Diana 1 Korinthe 13 voor de hele wereld las. Opeens klonk daar 1 Korinthe 13. En datzelfde heb je ook gezien een paar jaar terug toen president Obama in een hele moeilijke situatie begon te zingen dat bekende lied van Newton. Grace, ik ben het even kwijt, maar hè, opeens was heel weer wist wie dat lied was. Nou, en zo ook vandaag hè, de dienst van de kerk in deze samenleving voor elkaar en naar de gemeente toe. Hè, wees daarin ijverig. En wij moeten niet om loon dienen, maar wel dat we dienen uit kracht die God verlende. We bidden en hopen dat zo de Heer uw dienst ook in ons midden wil gebruiken tot eer van zijn grote naam. U mag gaan zitten. En gij diakenen, wees vlijtig in de verzameling van de aalmoezen. Voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukten te hulp. Verzorg de rechte weduwen en wezen en bewijs weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs.
Wees allen broeders in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk, alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof het welk is in Christus Jezus en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. En aan de andere zijde, geliefde christen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten. Begeef u gewilliglijk onder hun opzicht en regerie. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig en rijken. Geef mildelijk en deelt gaarne mede. En gij armen zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volg Christus om de spijzen der ziel en niet om het brood die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden lieve werkende wat goed is. Met de handen opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende elk in het zijnde zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Geliefde gemeente, ook nog even zomaar een enkel woord bij deze bevestigingsdienst. We leven eigenlijk best wel in bewogen tijden. Hè? Dat corona gebeuren, waarin ik eerlijk gezegd ook weer Gods hand zie. Hè? God die even de hele wereld aanraakt en tot bezinning wil brengen. Dat hele corona gebeuren heeft natuurlijk heel wat uitgewerkt in de samenleving, maar ook in ons kerk in Nederland. En dan hoop ik dat we allemaal toch, ondanks alles, toch Gods goedheid daarin, ondanks alles, mogen erkennen. En dat we samengebonden, ook de komende tijden, die nog niet zo makkelijk zijn, die ook veel moeilijke vragen met zich meebrengen, dat we gezamenlijk schouder aan schouder mogen dienen in de gemeente. En dat de Heere ons, als het ware aan elkaar wil binden, eerst aan zijn woord. Dat in de eerste plaats. En dat alles wat er gebeurt is in overeenstemming met de Bijbel. In de tweede plaats ook door het geloof aan elkaar. In de derde plaats ook aan de gemeente. En er zijn er soms dingen waar je het niet mee eens bent. Dat kan. Nou, bespreek dat. Dan zijn er soms dingen die moeilijk zijn. Heb het daar eens over in uw huwelijk met elkaar, maar ook eens met een ouderling. Dan zijn er ook dingen waarin we misschien moeten zeggen van nou, mensen zijn nou eenmaal verschillend van karakter. De een is wat hoekiger in zijn karakter dan de ander. Maar laten we proberen toch zo goed mogelijk met elkaar te leven. Ook voor de toekomst, ook voor onze jonge mensen. Want echt gemeente, de duivel die probeert van alles om de zichtbare kerk stuk te maken. En het is hem een genot als er weer eens een flinke ruzie ontstaat en weer eens problemen ontstaan en met de deuren wordt geknald en noem allemaal maar op. En dat vindt hij heerlijk, want zo breekt hij dat werk Gods af. En omgekeerd laten we nou proberen in de gemeente te dienen, ook voor de toekomst, ook naar onze jonge mensen toe. En laten we ook de broederskerkeraad opdragen in het gebed. En de Heere vragen of hij, zoals eenmaal Aaron en Hur Mozes hebben ondersteund, dat we zo ook mogen dienen en dienstbaar mogen zijn in het midden van de gemeente. Daar bent u goed mee. Daar zijn we samen goed mee. En daar wordt God door geëerd. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God al dus aanroepen. Laten we tenslotte bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaar des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat u ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis, en die begaafd zijn met uw geest, wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als ze in de bediening nodig zijn, de gaven der wijsheid, der kloekheid en der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde in ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt, de ouderlingen in het vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel en het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen.
Insgelijk diaken in het naaste ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de aalmoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze in uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diaken, uw genade dat ze in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verlenen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaan onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambtswil. Geef de rijke milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed tegen degenen die hen helpen en bedienen ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende van in zijn ambt. Uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk uw zoon Christus bevorderd mogen worden in wiens naam bij ons gebed besluiten zeggende onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Slotzang gemeente Psalm 33 en daarvan het 11e vers. 33 vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen en wat er verder volgt. Namens de kerk deel ik u nog het volgende mee. Deze week is de eerste plek bestemd voor het deputaatschap Israël. Komende zondagmiddag zal in de middagdienst de heilige doop worden bediend. Ouders die doopaangifte willen doen, worden om vrijdagavond 16 juli om 19 uur verwacht in de grote zaal van de kerk. Aan de ouders wordt verzocht het trouwboekje of een kopie van de geboorteakte mee te nemen.
Volgende week zijn de collecten bestemd voor de Diaconiekerk en schulddelging. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.